Dinsdag 9 augustus is overleden zuster Hendrikje Roosendaal Hartog in de leeftijd van 92 jaar, gewoond hebbend in De Meent. De rouwdienst wordt gehouden maandag 15 augustus om 12 uur in de aula van de Munnikenhof, met aansluitende begrafenis. Gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de rouwdienst van 11:15 tot 11:45. De tweede huwelijksafkondiging van Bert Bos, Veenendaalse weg 46, De Klomp, en Lisbeth van Doorn op vrijdag 19 augustus in de Koepelkerk te Renswoude om 14 uur door dominee Klomp. Toekomstig adres Meikampgraaf 16 in Hellouw. Dan de collectes. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, de zending en de uitgang voor de noodhulp in Afrika. En dan is de schriftlezing voor deze morgen Titus 1. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar nu gaan zingen uit Psalm 73, daarvan het 12e en 13e vers. En we willen dat doen ter nagedachtenis van onze overleden zuster. Psalm 73, vers 12 en vers 13. En we willen dat met elkaar staande doen.
De schriftlezing, gemeente, is vanmorgen uit de brief van Paulus aan Titus en daarvan het eerste hoofdstuk. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet en daarna zingen wij uit Psalm 19 het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lees u het eerste hoofdstuk van de brief aan Titus. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. In de hoop des eeuwigen levens welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voorts zou terechtbrengen. En dat gij van stad tot stad zou ouderling stellen, gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ene vrouwen man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gaarne herbergt, die de goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, omdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelsprekers en verleiders van zinnen, in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewinswil. Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd, de Kretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar. Daar bestraffen scherpelijk, omdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen die hen van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein, de reinen, maar de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden dat ze God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondergeschikt. We willen nu samen het aangezicht van de Heer zoeken in het gemeenschappelijk gebed. En wij willen in onze voorbeden gedenken aan de familie Roosendaal-Hartog, in verband met het overlijden van zuster Roosendaal. We willen denken aan Esther Geurtsen, die komende week voor 4 maanden naar Finland gaat, in verband met haar opleiding. En ook onze jeugd aan de Heer opdragen, die op kerkkamp gaat de komende week. Verder willen we dankzegging doen dat broeder Kok van de Waterman weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. En wij willen ook dank zeggen voor de Bijbelweek die afgelopen week gehouden werd. Zoeken we de Heer in gebed. Heere des hemels en der aarde, wat is het uw goedheid en trouw, ja uw trouwe zorg, dat we hier vanmorgen in uw huis mogen zijn. Het getuigt ervan, Heere, dat het waar is wat u in uw woord zegt, dat u geen lust hebt in de dood van zondaren, maar daarin hebt u lust dat de zondaar zich bekeert en leeft. En daarom wilt u ook ons iedere week weer samenbrengen hier in uw huis, om naar uw woord, om naar uw boodschap te luisteren. En Heere, nu kent u ons allemaal persoonlijk. U weet hoe wij hier zijn gekomen. U weet of er behoefte is in ons hart, of er ook iets leeft, wat de psalmdichter daarvan zingt, dat het verlangen groot mag zijn om in uw huis te komen. Ja, Heere, dat er verlangen mag zijn om u te ontmoeten. En als we u ontmoeten willen, waar kunnen we dan beter zijn dan in de kerk? Want u hebt het toch gezegd, Heer Jezus, waar er met 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden van, hè. Daarom mogen we het weten, dat u ook vanmorgen hier in uw huis bent en ons ook hier ziet en weet hoe het leeft in ons hart. En Heer, als er dan het verlangen is om u te mogen ontmoeten, och Heer, wil u dat verlangen dan vervullen? Wil u dan geven, Heer, dat het gemerkt mag worden, dat u de Heer aan ons zondige mensen denken wilt? Als we daar bij stilstaan, dan kan dat inderdaad vreugde en blijdschap in het hart geven. Dan vragen wij ook van u, wil ge heren geven, al degenen die zo opgekomen zijn, dat die uw gunst mogen smaken. want uw gunst sterkt toch meer dan de uitgezochtste spijzen. Anderzijds kan het ook in het hart van uw volk en kinderen wel eens donker zijn, heren, wel eens somber. Als we op onszelf geworpen worden, als de duivel met zijn aanvechtingen komt, dan kunnen we wel eens bang worden voor onszelf. Dan kunnen we wel eens heel vertwijfeld ons afvragen, och heren, zou het wel ooit waar geweest zijn in mijn binnenste? Zou er ooit wel iets van uw werk in mij geopenbaard zijn? Maar dan mogen we het ook weten, heren, dat u de getrouwe bent. Dat we ook altijd op u mogen terugvallen. En dan betuigt u het ook, heren, wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En wat u in het verleden in ons leven gewerkt hebt, dat zal waar en zeker zijn. Daar mogen we dan ook op terugvallen. En dan mogen we weten dat u nooit het werk wat u begonnen bent, dat u dat zal nalaten en achterwege zal laten, heren. Maar dat u daarmee wilt voortgaan en ons zo genadig zijn. Maar heren, als er onder ons nu ook nog zijn die u niet hebben leren kennen, die niet weten wat het betekent om uw Heer Jezus Christus lief te hebben en u nodig te krijgen, och heren, wil dan de ernstige zaak nog eens op het hart binden. Want heren, we zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. En dan moeten we eenmaal voor u verschijnen. En wat zal dan vreselijk zijn als we alleen staan, als we geen borg hebben voor onze ziel. En nu komt u, Heer Jezus Christus, ons toch ook toe te roepen, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik zal u uithelpen. Wil dan allen die nog zo alleen staan, heren, wil die dan ook erbij bepalen dat bij u alleen uitkomst is. En dat er bij u alleen zaligheid te vinden is. Want heren, buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar wie u vindt, die vindt juist het leven en trekt tegen welgevallen van u de heren. Heren, geef zo ons een gezegende dienst. Wil ook zijn met de jonge mensen in de kerk. Wil met de jeugd zijn, heren. Wij hebben onze kinderen, onze jeugd zo lief. En dan vragen we ook van u, wilt u ook in hun harten werken? Wilt u ook in hun harten bezig zijn en hen ervan overtuigen dat het nodig is om u te zoeken? Heren, de verleidingen en de mogelijkheden zijn in de tegenwoordige tijd zo enorm groot om van u af te wijken. En de duivel die maakt er gretig gebruik van, maar wil u onze kinderen vasthouden? Wij als ouders, heren, zijn daar niet voldoende toe in staat. We hebben het wel beloofd bij de doop, heren, dat we onze kinderen zullen voorgaan en dat we ze zullen onderwijzen en doen en helpen onderwijzen. Maar heren, daar schieten we ook nog zoveel in tekort. En daarom vragen we van u, wil u aan onze jonge mensen gedenken? Wil u onze jongens en meisjes toch ook vasthouden en wil u hen leiden en op het spoor der gerechtigheid brengen? Maar geef ook, heren, dat wij als ouders maar veel in gebed mogen gaan voor onze kinderen, want het is toch vreselijk als we moeten denken dat onze kinderen verloren zouden gaan. Heren, wil dan ons en onze jeugd zo nabij zijn. Wij vragen ook van u, wil aan in het bijzonder ook gedenken aan de familie Roosendaal-Hartog, die het mee heeft moeten maken dat moeder, al was ze op hoge leeftijd gekomen, is overleden. Het was geen gemakkelijke tijd hier de laatste jaren. Ze was zo moeilijk te benaderen. En dat doet pijn als kinderen dat merken, dat we moeder niet meer bereiken kunnen. Maar nu hebt u haar afgelost. En wij mogen het weten, heren. Ze heeft er in haar leven, toen alle dingen nog goed op een rijtje stonden, heeft ze ervan getuigd dat ze het alleen maar van u mocht verwachten. Dat ze het leven buiten zichzelf in u mocht zoeken. Heren, laat dat dan ook morgen, als de begrafenis is, voor de kinderen tot troost zijn. Wij dragen ook Esther Geurts aan u op. Ze gaat in het kader van haar opleiding voor verpleegkundigen 4 maanden naar Finland. En wij vragen van u, wil gij met haar meegaan? Wil gij geven dat de opleiding daar, dat die succesvol mag verlopen? Maar ook dat ze straks weer veilig thuis mag komen. Maar dat ze ook mag weten dat er God in de hemel is die haar gaan slaan en die met haar meegaat. Dat niet alleen vader en moeder en broer en zus aan haar zullen denken in het gebed. Maar dat er ook een God in de hemel is die met haar wil zijn en haar wil dragen en sparen. Heren, wil gij zo uw handen ook over haar uitstrekken. In de komende week, heren, hoopt onze jeugd op kerkkamp te gaan. En dan vragen we ook van u, wil gij met onze jeugd zijn? Wil dan ook een goede week geven met elkaar? Maar dat ook u daar, behalve de vrolijke en gezellige dingen, dat ook u daar centraal mag staan en dat ook voor u en voor uw dienst naar plaats mag zijn. Heer, wil gij zo uw zegen geven en wil ook maken dat alles naar behoren mag verlopen. En wil ook al die jongelui veilig thuisbrengen en een goede week met elkaar geven. Er is ook reden, Heer, om u aan dank te zeggen. Onze broeder Kok mocht na een operatie weer uit het ziekenhuis thuiskomen. En de ontwikkelingen zien er gunstig uit. Wij mogen uw naam daar ook moedig voor dank zeggen. Maar Heer, wil ook verder hem zijn gezondheid verder sterken. Wil ook hem nabij zijn, Heer, in alles wat het lichaam betreft. Maar Heer, wil ook in geestelijk opzicht met hem zijn. Heer, wanneer wij moeilijke dingen moeten ervaren in ons leven, dan weten we dat u daar altijd de bedoeling mee hebt dat wij nader tot u zouden mogen komen. Wil ook hem dat geven, Heer. En wil ook dankbaarheid geven in het hart van vrouwen en kinderen en kleinkinderen. Dat vader en opa en de man weer thuis mag komen. En wil ook verder uw goedheid hen doen smaken. En dat ze met al deze zegeningen in u de Heer zouden mogen eindigen. De afgelopen week werd er in Veenendaal een Bijbelweek gehouden. Ook in ons kerkgebouw zijn er diverse acties geweest. We vragen van u, wil gij ook dat tot zegen strekken? En heb dank dat alles goed mocht verlopen. Heer, en nu gaan we willen ook de nood van deze wereld aan u opdragen. We zullen straks aan het einde van deze dienst een collecte houden voor de nood in Afrika. Wat is het verschrikkelijk, Heer, als we dat lezen, als we die beelden zien. Hoe is het mogelijk dat een moeder een kind moet wegleggen langs de kant van de weg, omdat ze weet dat de post waar voedsel is niet meer gehaald zal worden? Wat moet dat in het moederhart toch pijn doen, Heer? En dan vragen we van u, wil gij in die nood voorzien? Wil gij geven, Heer, dat de hulpverlening goed op gang mag komen en voortgang mag vinden? Dat de machthebbers die daar in het land zijn, Heer, de boel niet verstoren, maar dat er nog hulp geboden mag worden. Maar anderzijds geef ook, Heer, dat het ons tot inkeer mag brengen. Want wie zijn wij, dat wij het nog zo goed hebben? Dat wij hier nog in overvloed en wilde mogen leven? Zie zeker in vergelijking met die mensen daar. We hebben het toch niet beter afgebracht? Wij zijn toch niet vromer dan die mensen? Wij onderhouden uw geboden toch niet beter dan zij? Heren, ook ons treft schuld. Maar wij mogen nog ontvangen wat we nodig hebben in ruime mate. En die mensen die lijden een bitter gebrek. Och Heren, dat we toch maar mogen zien dat ook u, Heren, nog in dit land, in deze westerse wereld, nog werken wilt. Maar laat het dan mogen overkomen. Er zijn zo weinig mensen meer, Heer, die ook u oordelen, waarmee u ook naar ons toe komt. Dat die opgemerkt worden. De economische crisis waarin wij verkeren, Heer. De knapste economen, de grootste politici, ze weten er geen raad mee. Maar ze vergeten dat er alleen bij u raad te vinden is. Ik zal raad geven. En wat is het dan groot als we weten mogen dat ook het andere mag volgen. Mijn oog zal op u zijn. Geef dan dat we zo bij u met onze nood en behoeften terecht mogen komen. Heren, geef ons een goede uren in uw huis. Wil met dominee Boot zijn, die de dienst verder zal leiden. Wil hem alles geven naar lichaam en geest wat hij nodig heeft om de gemeente voor te gaan. En wil ook hem een zegen geven voor eigen hart en leven. Wij vragen dit alles van u. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119, vers 65 en 67. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En het 67ste vers, maak in uw woord mijn gang en treden vast.
Gemeente, de tekst voor de preek van deze morgen kunt u vinden in het gedeelte dat we zo even met elkaar gelezen hebben. En wel de allereerste zin van Titus 1. En zoals u kunt zien loopt hij helemaal door tot en met vers 4. En we zullen dat nog een keer met elkaar lezen. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de uitverkorenen Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hoop van het eeuwige leven welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft de zijne tijd, namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onze zaligmaker, aan Titus mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Laten we met elkaar na het amen van de preek zingen uit Psalm 97, laatste vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Psalm 97, vers 7. Gemeente des Heren, wie vandaag de dag de situatie van heel veel Nederlandse kerken inschat, moet er toch wel flink moeite voor doen om hoopvol gestemd te blijven. Allereerst dat verschrikkelijke spook van de secularisatie, vooral en allereerst merkbaar in de grote steden. Waar grote kerken die vroeger helemaal vol zaten, nu op zijn best een functie hebben als museum en op zijn slechts functioneren als supermarkt. De pijn die dat oude kerkgangers doet, die gaat nooit over. Maar ook als je in volle kerken komt, kun je soms de malaise met je handen tasten. Aan de ene kant dat stukje kortzichtigheid, het opgaan in de dingen van nu, de gezapigheid die je ook zo gauw bij jezelf constateert. Aan de andere kant soms een ijskoude houding van elkaar voortdurend de maat nemen en elkaar voortdurend bijten en vereten, in plaats van elkaar hartelijk liefhebben. En weet u, in die situatie hebben wij nogal eens de neiging om de eerste christelijke gemeente, zeg maar de gemeente zo net rond en net na het Nieuwe Testament, om die te idealiseren. Want ondanks het feit dat we weten dat die kerk zwaar vervolgd werd en dat het een kerk was die zwaar te lijden had, groeide de gemeente voortdurend en werden er voortdurend nieuwe gemeenten gesticht. En juist die eerste tijd, die tijd van die apostelen, die zouden we toch wel graag vandaag de dag terug willen hebben. Toen ging het goed met de kerk. En dat kunnen we vandaag de dag niet zo bepaald meer zeggen. We gaan weten, wanneer we de brieven van Paulus lezen, dan krijgen we eerlijk gezegd wel een heel ander beeld. In de brieven van Paulus horen we soms dat verschillende richtingen binnen de gemeente elkaar verbaal te lijf gingen en horen we van zonde in de gemeente. Van keer op keer dat het werk van de Heilige Geest wordt tegengestaan. Zo ook vanmorgen in deze brief geschreven door Paulus aan Titus. Geschreven aan Titus over het leven op Kreta en het leven van de gemeente. Leven op een vulkaan. Dat is een beetje letterlijk en figuurlijk een rake typering van het leven van de gemeente van Kreta. Jongens en meisjes, het gaat hier inderdaad over Kreta. Dat eiland uit de vakantiegidsen, misschien ben je er wel geweest. Ten zuiden van Griekenland in de Middellandse Zee. Leven op een vulkaan, op een vroegere vulkaan in zee met prachtige hellingen. Een heerlijk vakantieeiland, heerlijk om te wonen. En toch, een gewezen vulkaan. Dat is toch wel het beeld dat onherroepelijk komt bovendrijven als we met elkaar zo het eerste hoofdstuk van Titus gelezen hebben. Het leven op Kreta en het leven van die eerste christelijke gemeente op Kreta is als een vulkaan die op uitbarsten staat. Het lijkt er in het eerste op zich best dat het aardig aan toe gaat. Zeker als u misschien thuis deze brief aan tafel leest. Maar vergis u niet. In hoofdstuk 1 spuwt deze vulkaan vuur. Bijtend scherp zijn de woorden van Paulus in hoofdstuk 1. Cretenzen zijn leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Leven op Kreta is als leven op een vulkaan. Met de hete lavastroom van alles moet kunnen en alles moet mogen die vanuit het binnenste van die berg opkomt en al het leven vernietigt. Het leven van deze eerste christelijke gemeente is helemaal niet zo idyllisch. En is helemaal niet zo'n christelijk leven en een kerkelijk leven waar vandaag de dag de mensen naar moeten verlangen. Leven op Kreta is levensbedreigd. Daarom is die toon van Paulus ook zo ongelooflijk scherp en slaat Paulus alarm. Titus, wees op je hoede. Vermaan in de gezonde leer. Spreek hetgeen de gezonde leer betaamt. De Heere is met je. Wat moeten we dan met die boodschap van Titus? Het is toch maar een heel klein bijbelboekje waar je zo overheen leest. En je bladert er ook zo doorheen en je leest eraan voorbij. Als je dan de brief van Titus leest, is dan de overheersende gedachte de kritiek? Is dat de boodschap van Paulus aan Titus? Is dat de boodschap van de Heere aan de gemeente van het Nieuwe Testament? En is daarmee de boodschap aan Titus niet een beetje een vreemde eend in die bijt van brieven van Paulus met die prachtige pastorale lijnen naar de dag van vandaag? We willen die vragen zelf door de schriften van morgen laten beantwoorden. Want als je goed luistert, hoor je toch meer. En in dit verband zijn de woorden van Maarten Luther in de uitleg van dit kleine bijbelboekje voortreffelijk. Luther zegt, hier is een leraar aan het woord, die leert en die tegelijkertijd opmontert, die leert en uit de put wil halen. Kennen en vertrouwen gaat samen op. En inderdaad, Paulus veroordeelt heel scherp het gedrag van de gemeenteleden. En soms met woorden waar je als 21ste eeuw denkt van Paulus kan het niet wat genuanceerder. Maar tegelijk wordt hier een hand op de schouder gelegd. Een hand die stuurt, opmontert. Toen, vandaag, niet om te idealiseren, maar om samen op de knieën te gaan. We willen vanmorgen met elkaar luisteren naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. En we willen vanmorgen onze tekst samenvatten in een thema Paulus presenteert zich aan Titus. Twee dingen. In de eerste plaats de grote moeite die er doorklinkt. In de tweede plaats de vaste hoop die er uitstraalt. Dus Paulus presenteert zich aan Titus. De grote moeite die erin doorklinkt. En in de tweede plaats de vaste hoop die er uitstraalt. Gemeente, nu we vanmorgen met elkaar een gedeelte uit deze brief van Paulus aan Titus gelezen hebben, dan ligt dat natuurlijk voor de hand om te vragen, wie is Titus en wat weten wij van hem? Als daarover gaat, eigenlijk niet zo heel veel. In het Bijbelboek Handelingen, dat heel uitvoerig de groei beschrijft van die eerste christelijke gemeente, komen wij zijn naam geen enkele keer tegen. Alleen in de brieven van Paulus komen wij zijn naam een paar keer tegen en leren we hem zo uiterst sumier kennen. We ontmoeten Titus in de brief aan de Galaten als een van de medewerkers van Paulus. In Galaten 2 wordt hij in één adem genoemd met Barnabas. En Paulus die schrijft dat hij daar met Barnabas is afgereisd naar Jeruzalem en dat hij daar ook een zekere Titus heeft meegenomen. En je zou daaruit dus kunnen afleiden dat Titus onder de prediking van de apostel Paulus tot bekering is gekomen. En dat dat zo'n uitwerking op het leven van Titus heeft gehad, dat hij niets liever wil dan met Paulus mee op reis gaan als ondersteuner en als hulp in alle omstandigheden. Dan doet je dat natuurlijk onmiddellijk ook denken aan Timotheus. Dat die levensweg van Titus wel een beetje lijkt op die van Timotheus. Titus, zou je kunnen zeggen, dat is blijkbaar net zo iemand als Timotheus, die jonge vriend en broeder van Paulus. Toch is er wel een belangrijk verschil. Timotheus was van Joodse afkomst. En Paulus die heeft Timotheus ter wille van de Joden laten besnijden. Maar lezen we even verderop. Titus was een Griek die de teken van de besnijdenis niet droeg. Titus is dus een leerling van Paulus, een heidenchristen van Griekse afkomst. Toch is dat nog niet alles. In de tweede brief aan de Korintiërs komen we zijn naam nog een keer tegen. En in die brief van Paulus aan de Korintiërs leren we Titus kennen als een man met aanzien. De gemeente van Korinthe, de grootste havenstad uit de toenmalige wereld. En daar leren we Titus kennen als een bemiddelaar, als een vredestichter. Je moet weten dat die situatie in Korinthe, die was natuurlijk absoluut niet om over naar huis te schrijven. Die was in één woord verschrikkelijk. De spanning was te snijden en als u de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs leest, dan kunnen we daar ons best een beetje een voorstelling bij maken. Afgeschreven was Paulus door het grootste gedeelte van de gemeente. En Korinthe die moest nou werkelijk helemaal niets meer hebben van Paulus. En Paulus tot tranen toe is die bewogen over de situatie in deze stad. Hij is heel emotioneel en geraakt door de houding van de mensen. Want het ging niet om hem, maar het ging om de boodschap van de levende Christus. En in dat verband lezen we dat Paulus Titus tot twee keer toe naar Korinthe gestuurd heeft. En blijkbaar heeft dat toch wat uitgewerkt. Want Titus die heeft begrip weten te wekken voor die apostolische vermaningen. En Titus is ondertussen een man die kordaat optrad. Een man met gezag. De Korintiërs stonden te trillen op hun benen toen Titus voor de tweede keer in Korinthe kwam. En toen is er een ommekeer gekomen. Die krachtige figuur van Titus was het middel van de Heilige Geest om de Korintiërs tot inkeer te brengen. Titus zou je tegenwoordig zeggen een mannetjesputter in het Koninkrijk van God. Man met een sterk karakter en bewogen met de nood van zijn naasten. Dan is het opvallend dat we vervolgens helemaal niets meer horen van Titus. Die krachtige figuur van Titus wordt geen keer meer in het Nieuwe Testament genoemd. We komen hem geen keer meer tegen in de rol als bemiddelaar in de spanningen die het leven van die vroege kerk na Pinksteren teisterde. En als je Titus een beetje zou kennen, dan zou je natuurlijk verwachten dat hij als een soort kerkelijke interim manager de halve wereld zou afreizen. Omdat hij toch een man was met de gave van spreken en met de gave van organiseren en met de gave om bemiddelend op te kunnen treden. Maar na Korinthe lezen we helemaal niets meer van hem. Lijkt hij van de aardbodem te zijn verdwenen. En ineens duikt hij op. Komen we hem tegen. Op Kreta. De man met zoveel gaven zit op Kreta, een vulkaaleiland met een paar honderd inwoners. Een eiland gelegen aan die toenmalige scheepvaartroute. Een eiland langs de zeeweg naar Rome waar je moest overwinteren als de overtocht naar Italië te gevaarlijk werd. Een eiland met een prachtige haven, schone havens, waar Paulus aan het einde van zijn leven verbleef toen hij zich beroepen had op de keizer. En Kreta, een eiland met een hele mengeling van cultuur, verschrikkelijk stugge mensen. Mensen helemaal op zichzelf gericht, tegen het vijandige aan, gewend aan het harde bestaan. En op dit eiland was een christelijke gemeente ontstaan. Daar lezen we al heel uitdrukkelijk van in Handelingen 2, dat er Cretenzen aanwezig waren op de dag van het Pinksterfeest. Cretenzen in Jeruzalem, inwoners van Kreta. Waarschijnlijk dus Joden in de diaspora, misschien levend van de handel of van de visserij. En deze Cretensische Joden zullen, toen ze de Heer Jezus hebben leren kennen, met die boodschap naar huis zijn gegaan. En zo is die eerste christelijke gemeente van Kreta ontstaan. Paulus is er geweest, samen met Titus. En nu zit Titus er alleen. Kreta. Dat is voor Titus geen vakantie. Dat is een zware post. Als je de brief van Titus leest, dan kom je onder de indruk van de narigheid en van de moeite die Titus ondervond. En proef je de weerstand van de mensen tegen een geordend christelijk leven. En tegen een ordelijk christelijke gemeente. En je komt onder de indruk van de gigantische wanorde van de hele bende in de gemeente. Ouderlingen waren er niet. Waar zijn die voor nodig? We hebben de dingen altijd zelf geregeld en toen ging het ook prima. Zijn we niet eigen baas, of vromer gezegd, zijn we niet allemaal broeders? Mensen gingen op de loop met de vrees meest wonderlijke dingen. Gewend aan de ontmoeting met de verschillende culturen, combineerden ze naar hartelust het christelijk geloof met inheemse praktijken. En weer andere mensen vielen terug op hun Joodse wortels. Dwaalleer dreigt de gemeente te overwoekeren. En Paulus die licht er een tipje op van de sluier in hoofdstuk 1. Mensen met grote invloed in de gemeente. En mensen die er ook nog wat geld voor over hadden. En die mensen, schrijft Paulus in vers 11, die halen hele huizen omver. De ouden hangen aan hun lippen. En ze ontwrichten hele gezinnen. Gemeente van Kreta. Gemeente van scheve ogen. Van drijven op je gevoel. En een drijven op je volksacht. En daar werkt Titus. Op dat eiland moet Titus het werk voortzetten wat Paulus begonnen is. We lezen het heel concreet in vers 5. Ouderlingen moeten van stad tot stad worden aangesteld. Dwaalleraren moeten letterlijk en figuurlijk de mond te worden gestopt. En de toon van de taal in hoofdstuk 1 verraadt de moeite die dat voor Titus geeft. Cretenzen, zegt Paulus, zijn leugenachtig. Cretenzen zijn kwade beesten en luie buiken. Ik denk dat we heel goed kunnen voorstellen wat de reactie van de mensen van Kreta is. Weliswaar zegt Paulus dat natuurlijk als een uitspraak van iemand die zelf van Kreta kwam, maar u voelt de scherpte van de uitspraak. Moet u zich voorstellen dat Paulus vandaag de dag zoiets zou zeggen van gemiddelde Nederlander of van een Veenendaler. Veenendalers zijn onbeschoft, ongemanierd en ze denken alles te kunnen zeggen. Is dan een wonder dat alles op Titus afkomt? Dat de dingen hem boven zijn hoofd stijgen als Kreta niets meer of niets minder is dan een kippenhok waar alle mensen door elkaar heen lopen? En als je dan nog eens een keer te maken hebt met mensen die liever lui dan moe zijn, wat moet je dan? Vindt u het vreemd dat Titus moedeloos wordt? Paulus noemt de dingen gewoon concreet bij de naam. Ze belijden, zegt hij in vers 16, dat ze God in hun leven kennen, maar ik merk er niets van. Ze handelen er totaal niet naar. Ze zeggen dat ze God kennen in hun leven, maar hun daden staan er haaks op. Je ziet Titus knikken als hij die brief voor het eerst leest. Want achter die woorden van Paulus doen we natuurlijk ongetwijfeld weer beelden op. Hij herinnert zich dat gesprek aan Temeus op de markt. Die aangaf dat hij als handelsman heel wat serieuzer met zijn zaken omging dan zijn onkerkelijke buurman. Maar kwaad was toen Titus hem op zijn zwart verdiende geld wees. En hij ziet ineens dat gezicht voor zich van Persis, die jonge vrouw van ruim 20. Helemaal in de ban van die charmante zwaardwaaleraars. Dat was tenminste wat anders dan die dorre en droge preken van Paulus. Daar voelde hij helemaal niets bij. Bij hun ging het tenminste om het hart. En Titus, hij herinnert zich het gesprek met die oudere broeder in de gemeente, die hem gewoon ronduit zei dat hij zich om de verkeerde dingen druk maakte. Ouderlingen, waar zijn die nou toch voor nodig? Gemeente, laat nou op het eerste gehoor en op het eerste gezicht die boodschap van Titus aan Titus toch een hele bijzondere boodschap zijn geweest aan de gemeente van Kreta. Als we nou eerlijk zijn, is het vandaag de dag nou echt zoveel anders? Hoeveel kerkmensen zijn er die belijden dat ze christen zijn en die ondertussen een dubbel leven leiden? In de taal van Paulus, hoeveel mensen belijden niet dat ze God kennen en verloochenen hem in hun dagelijks leven? En worden daar boos om als predikant of een ouderling daar op huisbezoek op voor alle voorzichtigheid op wijst? En hoezeer zit dat ook niet in onze samenleving, in onze kerken? Wat je gelooft, dat moet je helemaal zelf weten. Ik laat mij niet corrigeren, ik laat mij niet onderwijzen, want ik voel me hier goed bij. Ik weet het eigenlijk beter dan jij. En als mensen dan willens en wetens niet door willen hebben dat ze een schandvlek zijn eigenlijk voor de verbreiding van het evangelie. Zo'n inwoner van Kreta, is dat nou echt zo'n eilandbewoner? Of moet je niet zeggen, het is ook een beetje de mentaliteit van ons allen. Ik dop liever mijn eigen boontjes dan dat ik me door het woord van God laat gezeggen. En is mijn eigen gevoel ook niet de maatstaf van alle dingen? Dat is waar Titus tegenop liep. En voor zijn gevoel helemaal met zijn hoofd tegen de muur. En dat weet Paulus en dat merk je als je zijn brieven leest en dat proef je. En daarom is Paulus' brief een brief van bemoediging. En Paulus, hij neemt Titus aan de hand. Net als Timotheus, teerklinkende woorden. Titus, mijn oprechte zoon. Niet geachte collega. Mijn oprechte zoon, Titus, denkt erom, de Heere is er ook. En denkt erom, de Heere is met je. En als je voor je gevoel helemaal uitgerangeerd wordt. En Paulus steekt Titus geestelijk een hart onder de riem. En Paulus' brief wil een beker koud water zijn op een hete zomerdag. En denkt erom, Titus, we mogen samen het geloof in de Heere belijden. En het evangelie van Jezus Christus is een van de machtigste wapenen tegen alles wat je onderweg tegenkomt. Is Hij niet de grote God en zaligmaker? En al helemaal aan het begin van deze brief breekt de zon door. Tussen de aarde donkere wolken. Titus, ik weet van de zorgen. Maar de Heere kent de zorgen. En denk erom, er is hoop. Er is zalige hoop. En het is weliswaar nog donker, maar eigenlijk wordt het volop licht. We mogen die zorgen en die moeite dan Titus helemaal besprongen hebben. Het aparte is dat Paulus er niet mee begint. Integendeel zelfs. Paulus die wijst om te beginnen naar de Heere. Hij wijst allereerst de weg omhoog. Paulus die wil tegen Titus zeggen, de brief die jij nu onder ogen krijgt, dat is een brief niet zozeer van mezelf. En ik spreek niet voor mezelf, maar ik mag spreken namens hem. Ik, Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus. Paulus, een slaaf van God en een gezondene door hem. Misschien leest u daar zo overheen, maar eigenlijk is dat wel een machtige inzet. Niet alleen voor Titus, maar ook voor u en voor jou en voor mij. Want Titus die krijgt niet gewoon een paar opdrachten van Paulus die hij moet vervullen. Maar het begint hier met het woord van God en de boodschap van God die hij in zijn eentje leest. Paulus noemt zich een slaaf, niet eentje die tegen zijn zin zijn meester dient, maar een van wie de Heere te dienen zijn lust en zijn leven is. Daarin ligt zijn hart en van daaruit ook zijn opdracht. Gezondene van Christus Jezus met het oog op de uitverkorenen van God. En er is hem niets liever aan gelegen dan zij die God eeuwig in zijn hart heeft. Dat die gered mogen worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Krachtige inzet, die eerste woorden van Paulus in deze zin. Het is bijna gemerkt met het voorlezen. Paulus, hij struikelt bijna over zijn woorden. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus naar het geloof van de uitverkorenen Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is in de hoop van het eeuwige leven dat God die niet liegen kan beloofd heeft voor de tijden van de eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. In één zin, het doel van het evangelie. De boodschap van het evangelie is er eentje met een geweldige kracht. Dat is een boodschap met een geweldige zekerheid. Want wie geloven mag in Jezus Christus is het eeuwige leven gegarandeerd. Dat is beloofd door niemand minder dan de Heere zelf. En dat gaat al helemaal terug op de eeuwigheid. Toen heeft de Heere zijn verlangen bekendgemaakt om zondaren zalig te maken en dat in een belofte vastgelegd. En daarom, Titus, daarom gemeente van het Nieuwe Testament, iets vaster is er niet. Het is of Paulus al met die paar woorden Titus een hand op zijn schouder legt en tegen hem zegt, broeder, Titus, je bent al heel wat tegengekomen. Leugen. Bedrog, narigheid. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je inmiddels geen mens meer vertrouwt. De leugenachtigheid van de mensen van Kreta is spreekwoordelijk. Maar Titus, er is er één die niet liegen kan. De Heer. En de Heer is een God op wie je bouwen kunt. Hij is de God van mijn betrouwen. En dat is een boodschap van hoop. Van hoop. Van het eeuwige leven. En dat is wel een van de krachtigste en de machtigste dingen. Als je dat in je leven mag zien. Er is een Heer. Die mij van eeuwigheid af heeft lief gehad. En er is een Heere die ondanks mijn zonde en al mijn tekortkomingen. Met zichzelf door de Heer Jezus Christus verzoend. Een leven met de Heer. En voor de Heer. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Voor eer als wij nog zondaars waren. De boodschap van het woord van God. Dat is het woord van God. Geloven we dat? Is dat je houvast vandaag? Jongelui, is dat je belijdenis? En bid je, Heere, wil dat nou in mijn hart verwerkelijken, elke keer weer, en bind mij zo aan uw woord, zodat ik het mag blijven zien, uw woord als een trapleuning, die je zekerheid geeft, die jou vastbiedt. Je geleid. Want weet u, dat leven met de Heere, dat krijgen wij niet buiten het woord van God om. Titus, zegt Paulus, breng het woord en laat de mensen van Kreta het weten dat er geen leven buiten de Heer is. En laat de mensen van Kreta het weten dat ze hun hoop alleen kunnen krijgen door het woord. En dat dat een van de machtigste middelen van de Heilige Geest is, dat hij door de prediking van het woord je hart opent. Zodat je het hoort en zodat je het echt met eigen ogen ziet. En inderdaad, dan krijg je tegenstand. En dan komen de mensen tegen je op. En toch is er geen machtiger woord. Hij voor mij. En daarom is het ook van levensbelang dat we uit de Bijbel lezen. En dat we onder de woordverkondiging komen. Want ook in onze hopeloos uitziende wereld is dat toch het enige wat echt hoop biedt en hoop geeft. Er is geen beter en er is geen groter nieuws dan dit. Je krijgt hoop. Volop. Door het woord. Gods woord verandert mensen. En raakt mensen naar het woord van hoop. Dat is mij door de prediking toebetrouwd. Het gaat hier om Christus Jezus. zaligmaker van zondaar. In dit stuk, in dit gedeelte, redt Paulus met geen woord over zijn eigen strijd. In dit gedeelte redt Paulus geen woord om zijn eigen verblijf in de gevangenis op dit moment. In dit gedeelte gaat het maar om één persoon. Om Christus. Als het rustpunt van mijn hart. Gemeente, hier vind je zo'n evangelie in 5 minuten. Paulus maakt in 1 zin duidelijk wie God is. Wie de mens is. En wie God voor hem is. Steun, troost, alvast en met de zegen. Wat wil je dan nog meer? Genade, barmhartigheid en vrede. Titus, ik mag je de genade van de Heere toezeggen. Hij is de bron van alle goed. En Titus, ik mag je de barmhartigheid van onze God toezeggen. Zijn liefde tot ellendige mensen. God is de in zichzelf bewogene. Hij heeft zijn Zoon gezonden. En daarom mag ik jou ook de vrede van God toezeggen. Want die ligt vast in het offer van Jezus Christus. En Paulus, hij geeft Titus geen slap handje. Maar hier springt de vonk over. Titus, laat die vrede in je hart soms afgeremd zijn. Door alle moeite en door alle narigheid die je elke dag meemaakt. Wij hebben steeds meer hem nodig en wij hebben steeds meer die vrede nodig. Vrede met hem en vrede door hem. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Dat is een oproep. Waarmee Paulus Titus een hart onder de riem wil steken. En u herkent natuurlijk de woorden. Het zijn de woorden waarmee we elke dienst beginnen. Als getuigenis van hoop. Als steun in de rug. In welke moeilijke levenssituatie ook. Genade, barmhartigheid en vrede. Wij hebben een God in de hemel. Die doet wat hij belooft. Een God die niet liegen kan. Gemeente, denk nou niet dat die boodschap van God, dat een slap en een soft verhaal is. Denk nou niet dat die boodschap van de Heere een kwestie is van pappen en nat houden. Want, zegt Paulus, met datzelfde woord ga je nu ook op die cretenses af. Bestraf ze scherp, ga er helemaal tegenin. Tegenaan, bestraf ze scherp. En dat Griekse woordje waar op het woordje scherp, waarop ons woordje scherp in onze vertaling teruggaat, dat is een heel radicaal en puntig woordje. Scherp, dat wil zeggen streng. En dat roept eigenlijk het beeld op van een tuinman die aan het snoeien is. Zieke en dode takken worden afgeknipt. En zo moet Titus dus ook te werk gaan in de gemeente. De dode en de zieke delen van de gemeente. De mensen van ja zeggen en nee doen. Daar moet je niet omheen lopen. En die moet je ook niet met wortel en tak uitroeien. Maar daar moet de snoeischaar in. De snoeischaar als teken van hoop. Net als een tuinman voordat de bomen kaal worden. De zieke delen van de boom wegknipt. Dat moet Titus dus ook doen. Want jongens en meisjes, wat gebeurt er dan in het voorjaar? Dan loopt zo'n boom weer helemaal opnieuw uit en kun je helemaal niets meer zien van die dode en zieke takken. Dan is zo'n boom weer helemaal gezond. En met dat doel knipt de tuinman in de takken. En met dat doel moet ook Titus te werk gaan, opdat zij gezond mogen worden in het geloof. Niet de zieke delen hun gang laten gaan. En niet de hele boom met wortel en tak uitgraven. Nee, snoeien, om gezond te laten worden, snoeien als teken van hoop. Het is of Paulus Titus toebidt in alle hoop, het alleen te leven. En midden in alle moeite en narigheid, en midden in alle vreugde is er een God die het eeuwige leven bereid heeft voor ieder die in hem gelooft. Dat is de inzet. Wat is het dan aan de andere kant verschrikkelijk? Als je dan in ongeloof aan deze Heere gewoon voorbij gaat. Als je blijft liggen in de zonde. Of was je je dan verzet tegen de genade? Want wat is dan je hoop? Wat is dan uw hoop? En inderdaad, dan snij je soms heel diep in je eigen vlees. Zieke delen, ongezonde gedachten. Zondige daden, die kunnen onze verhouding met de Heere zo danig in de weg staan. En dan moet je zeggen, inderdaad, de snoeischaar is nodig. De snoeischaar van de prediking, de snoeischaar van het woord. De snoeischaar zou je kunnen zeggen als instrument van de Heilige Geest. Opdat uw geloof gezond wordt, schrijft Paulus hier. Opdat u geënt bent in de wijnstok Christus. Om het beeld van Johannes 15 te gebruiken. Als een gezant van Christus sprekend uit de vaste hoop. Jezus Christus. Kent u dat? Kent u hem? Wat weet u, als u hem kent, dan kan het niet anders of dan slaat de vonk over. Dan heeft Paulus het vanmorgen niet alleen maar tegen Titus. Maar dan heeft de Heere het vanmorgen ook tegen u. En dan komen de woorden van onze tekst ineens heel dichtbij. Onze hoop ligt vast, ligt muurvast door het bloed van de Heer Jezus Christus. In de verkiezing door God de Vader voor alle tijden. Want hij komt met zijn genade, barmhartigheid, vrede, door Christus Jezus. En wat hebben we dat dringend nodig? En wat hebben we dat voortdurend nodig? En wat biedt dat een kracht en wat biedt dat een perspectief? Genade, barmhartigheid en vrede. Van de God en Vader, van onze Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel. Wij danken en loven u voor al datgene wat u ons in deze eredienst hebt gegeven. Uw woord hebben gelezen. Onze dank onze noden en onze zorgen in gebeden voor u hebben mogen neerleggen. Dat we met elkaar u de Heere de lof hebben mogen toezingen. We zijn begonnen met het zingen van dat er naast u, Heer, niemand anders is die zo voor ons zorgt. En dat het ons verlangen is om u, de Heer, te dienen. Laten we dat met hart en mond gezongen mogen hebben. En niet alleen, en niet bovenal, alleen als herdenking van een zuster die uit het midden van onze gemeente is ontvallen. Maar ook als belijdenis in het leven van elke dag. Morgen als we aan het werk gaan. Morgen als we als kinderen van de basisschool weer naar school mogen gaan. Morgen als we misschien, als we op de middelbare school zitten, de voorbereidingen voor het nieuwe jaar met elkaar mogen doen. Want Heere, u zegt zelf in uw woord en u maakt keer op keer, onderstreept u in uw woord dat het uiteindelijk daarom gaat. En daarom mag gaan en daarom moet gaan in ons leven. Dat we onze redding en ons behoud niet in onszelf zoeken en in de dingen in de wereld om ons heen, maar alleen in u, de Heer Jezus Christus. En u zegt niet alleen dat we dat moeten doen, maar u zegt tegelijkertijd ook toe dat als we u zoeken, we u ook zullen vinden door de genade van uw Heilige Geest. Wij bidden u, wilt u met ons zijn als we op het punt staan om naar huis te gaan. Wij bidden u om een gezegende zondag. Dat ook voor ieder een rustdag mogen zijn. Een markeringspunt, begin van elke week. Even met hen die op dit moment hier niet aanwezig zijn, maar die misschien in de stilte van hun kamer deze dienst volgen. Oudere broeders en zusters uit de gemeente. Heere, wilt u ook hen nabij zijn in de meeste gevallen in de avond van hun leven. Wees met hen die via het internet deze dienst beluisteren. Misschien eigen gemeenteleden die op vakantie zijn. Misschien gasten. Heere, wil ook hen zegenen. Wees met hen die uit ons midden nog op vakantie zijn. Heere, wilt u ze beveiligen als ze wellicht deze week de terugreis willen aanvaarden. Wij bidden u om uw zegen. Over ons leven. Voor onze gemeente, voor onze predikanten, over onze kerkenraad. En wilt u het werk van de boze verbreken en het zondige en het verkeerde vergeven? Dat bidden we alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan met elkaar onze slotzang zingen. Dat is Psalm 29, daarvan het eerste en het zesde vers. Psalm 29, vers 1. Aardse machten looft de Heer, geeft de Heer sterkte en eer. En het zesde, dat is een korte. Looft de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Uiteraard krijgt u eerst de gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heer. Ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.